Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden, binnen zit Herman van der Zandt.
Ja, de voetbalwereld huilt. Hij stopt ermee. Echt waar. Zullen we het mee moeten doen? Het zat eraan te komen natuurlijk. Hij ging sowieso niet naar het WK voetbal. Maar wat zullen we die kleine man gaan missen? Advocaat? Nee. Professor. Ik neem mijn hoed af. Andrea Pirlo. Grazie, maestro. Goedenavond, het oog tot middernacht bij u met een mini-revolutie in Duitsland, waar voor het eerst in Europa naast man en vrouw een derde geslacht kan worden geregistreerd. Mark Harbers, als nieuwe staatssecretaris voor Vreemdelingenzaken, voor het eerst met de spreekwoordelijke poten in de modder. Dat doet hij in Ter Apel. De Britse premier Theresa May die ziet haar kabinet hortend en stotend door de regeerperiode gaan. We spreken correspondent Suze van Kleef over dat gerommel aan de Theems. En we hebben de 8e en laatste aflevering vanavond uit de serie gesprekken over het MeToo-debat met René Rumkens, hoogleraar gendergerelateerd geweld. Eerst krijgt u het nieuws van
woensdag 8 november.
Do not underestimate us. And do not try us.
Donald Trump is in China, waarschuwde daar Noord-Korea om de Verenigde Staten niet te onderschatten en zeker niet uit te dagen. De Amerikaanse president sprak niet alleen namens zijn eigen land.
Today I hope I speak not only for our countries, but for all civilized nations.
In Vlaardingen kunnen ze beter 3 dagen geen kraanwater drinken.
Er wordt gezegd, er zit een bacterie in het water.
Nou, poepdingen zitten in het water.
Ja, van die zogenoemde poepbacterie kun je buikklachten krijgen of diarree. Sommigen maken zich daar geen enkele zorgen over.
Als het heel erg is, dan hadden ze wel gezegd niet drinken.
We zijn toch ingeënt, zeg ik altijd.
De meeste inwoners die gingen massaal naar de supermarkt om bronwater te kopen.
Ja, maar dat is de paniek van de mensen, dat weet je. Zodra ze ook maar iets horen, dan gaat het natuurlijk gelijk. Dus dat is gewoon belachelijk.
Ja, en dan moet je natuurlijk ook nog wel op tijd zijn.
Ik ga nu flessen water halen.
Het is op.
Meent u dat? Oh, ja, ik was niet te vroeg natuurlijk.
Voor iedereen die geen bronwater heeft, is er een oplossing om die poepbacterie uit te schakelen.
Je kan ook water koken, dus dat doen we dan ook.
Ja. In Amsterdam was er een grote terreuroefening en dat klonk ongeveer zo.
Kan iemand ons helpen? Kan iemand ons helpen? Hallo! Wat pakken jullie op die opleiding?
Figuranten waren bloederig gesminkt en ze zaten vaak helemaal in hun rol.
Er is een vrachtwagen heeft hier op de trein gereden. En nou, je ziet mijn meisje, poten eraf. Ik kan nooit meer dansen, hè? Nooit meer dansen!
Ja, schrikt u niet, luisteraars. Dat was dus een acteur. Nederland loopt niet voorop in het bestrijden van aanslagen. En daar is volgens deze terreurdeskundige een simpele verklaring voor.
Omdat we eigenlijk feitelijk de ervaring nog niet hebben dat we een echte aanslag hebben meegemaakt, loop je inderdaad achter.
De oefening moet nog geëvalueerd worden, maar voor deze toeschouwer was het alvast geslaagd.
Nou, dat mag je wel zeggen. Alles erop en eraan. Brandweer, politie, ziekenwagens, de antiterreureenheid. Helemaal goed gespeeld zo.
Popster Harry Styles treedt op in Amsterdam en al een paar dagen en nachten zitten meisjes in de kou om vooraan te kunnen zitten. En dat is helemaal niet raar volgens de dames.
Iedereen is wel eens een keer jong geweest en we hebben allemaal gekke dingen gedaan. En sommige mensen doen drugs. Wij doen dit.
Maar wat is er nou zo bijzonder aan Harry?
Hij is gewoon aardig. En vooral in een wereld met zoveel shit op het moment en overal onaardigheid. Dus het is wel goed om gewoon een voorbeeld te hebben die gewoon daarboven staat.
Ja, veel meisjes hoopten dat Harry de rij waarin ze zaten nog even zou bezoeken. Had hij alles eerder gedaan. Onverstandig, vindt dit meisje.
350 tienermeisjes die allemaal hier fans zijn van Harry. Als hij hier langskomt, dan wordt hij echt besprongen. Kan hij vanavond niet eens meer optreden.
En dit meisje bleef hopen dat hij zou komen. En ze wist dan ook precies wat er zou gebeuren.
Ik denk dat ik dan eerst ga huilen, dan doodga, dan weer wakker word en dan weer doodga. Ja, nee, echt, dat is mijn leven.
Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
En een blik in de kranten van morgen heeft geworpen. Freddy van Tijn.
De NAVO wil snel paraat kunnen zijn aan de oostgrenzen van Europa. En de defensieministers van de lidstaten hebben daarom vandaag gesproken over de heroprichting van allerlei commandocentra die na de ineenstorting van de Sovjet-Unie waren opgeheven. Een definitief besluit volgt pas in februari, maar de landen zijn positief, zegt minister Bijleveld volgens Trouw.
Ook in de oud-katholieke kerk gaat een commissie onderzoek doen naar de aard en omvang van seksueel misbruik binnen die kerk. Aanleiding is de arrestatie in mei dit jaar van priester Nico S. op verdenking van het bezit van kinderporno en andere misbruikkwesties. Er moeten onder meer voorstellen komen voor maatregelen om misbruik in de toekomst te voorkomen, schrijft het Nederlands Dagblad.
De Nederlandse regering heeft een grondstoffengezant, Dirk-Jan Koch. En die praat morgen met vertegenwoordigers van de internationale mijnbouwbedrijven. Koch gaat daar uitleggen dat Nederland deze bedrijven wel wil houden, maar dat Nederlandse belastingverdragen niet zijn bedoeld om belasting te ontlopen in ontwikkelingslanden. En dat praten met die bedrijven is een onderdeel van de pogingen van het kabinet om een einde te maken aan belastingontwijking door multinationals.
Nou eens een keer goed nieuws over het milieu. In NRC Next, het aantal soorten in de natuur in de Rijndelta neemt weer toe. Door onder meer kanalisering en intensieve landbouw was het aantal soorten planten en dieren tot 1997 gedaald. Maar in de periode daarna, de afgelopen 20 jaar, is het aantal soorten dus weer toegenomen. Blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances.
Het Nederlands Dagblad schrijft over een oproep van een stichting aan kerken in Nederland om de Palestijnse christenen publiekelijk te steunen. Het christendom is uit de Palestijnse gebieden aan het verdwijnen, waarschuwt die stichting. In juni deden ze wereldwijd ook als een oproep. Daarop kwam vanuit Nederland zo goed als geen reactie, zeggen die Palestijnse christenen.
De overlast van toeristen in grote steden als Amsterdam gaat alleen nog maar toenemen. Op een internationale vakbeurs in Londen presenteerde een onderzoeksbureau een prognose van het aantal toeristen de komende 10 jaar. Massatoerisme in steden wordt een serieus vraagstuk, schrijft de Telegraaf.
Volgende week doet het College voor de Rechten van de Mens uitspraak in die zaak die Sarah Izzat heeft aangespannen tegen de Rotterdamse politie, omdat ze in functie haar hoofddoek niet mag dragen. In de Volkskrant zegt ze: mijn doel is dat de politie erkent dat het huidige beleid discriminerend is. Maar zo niet, dan hoop ik dat de politiekorpsen hierdoor tenminste gaan onderzoeken of de hoofddoek daadwerkelijk niet neutraal overkomt op het publiek.
Bij de aankondiging van Amazon dat bedrijf ook op de Nederlandse markt komt met een online videodienst, vraagt de Telegraaf zich af wie er tijd heeft om nog meer series en films te kijken. Volgens cijfers van de marktonderzoeker besteden bijvoorbeeld jongeren tussen de 18 en de 34 dagelijks nu al bijna 3,5 uur aan online video's.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
Arkansas flood, wondering where the hell I was.
I Wanna Go Home. Het is nog een beetje vroeg, vind ik. We zitten aan het begin van het oog. Het was Lily Hyatt, en dan moet je altijd bij zeggen dat ze de dochter is van John. I Wanna Go Home dus. Activisten noemen het een kleine revolutie. De bepaling van het Duitse grondwettelijk hof, dat in het bevolkingsregister naast man en vrouw voortaan ook een derde geslacht moet kunnen worden geregistreerd. Bij mij aan tafel Mirjam van der Haven, directeur van de Stichting Nederlands Netwerk Intersexen, DSD. En lid van het bestuur van de internationale organisatie ILGA. Dat zijn een heleboel afkortingen, komen we straks nog wel op. U noemt u zelf intersexen activist. Bent u blij met het besluit uit Duitsland?
Dat is moeilijk te zeggen. Het is op zich een heel belangrijke beslissing. Laten we dat vaststellen.
Maar waarom is het belangrijk?
Het is belangrijk omdat het voor de eerste keer gebeurt. Maar er zijn toch wel wat vraagtekens bij te stellen. De uitspraak is niet helemaal duidelijk. En wij vinden het pas echt een succes als dit voor iedereen mogelijk is. Op dit moment ziet het er naar uit dat het of alleen voor intersexe personen kan worden toegepast, of misschien voor intersexe en transpersonen. Maar ja, dat roept, als ik het zo aan uw gezicht zie, ook weer vragen op.
Ja, dan moet u meteen maar uitleggen.
Ja, nou, intersexe personen, dat zijn mensen die geboren worden met een lichaam dat niet voldoet aan wat wij algemeen als man of vrouw beschouwen. En dat is, denk ik, voor de meeste mensen onbekend, maar toch komt het vrij vaak voor. 1 op 200 kinderen worden zo geboren. Waar we hierover praten in deze specifieke rechtszaak, dat is nog veel zeldzamer. Het is een speciale vorm waarbij het geslacht niet meteen herkend wordt bij de geboorte. En dan praten we over 1 op 2000 tot 1 op 4500 kinderen.
Dat is een kleinere groep dus?
Dat is een nog kleinere groep.
Ja, want het is dus, je kan dus man aankruisen, vrouwen, nu dus een derde keus. Zou u liever die hele keuze discussie niet hebben?
Ja, dat is het allerbelangrijkste.
Genderneutraal heet dat dan?
Nee, niet noodzakelijk gewijs genderneutraal. Maar is het nou echt nodig dat de overheid weet of jij je als man of als vrouw identificeert? De kleur van je haar staat ook niet meer in je paspoort. En dat stond er vroeger
wel in. Je geloof ook niet meer?
Geloof ook niet meer. En misschien zijn we wel zover dat we nu zeggen van ja, we werken nog steeds met geslachten, dat is helemaal het punt niet. Maar we leggen dat niet meer bij de overheid vast.
Nee, dat hoeft de overheid niet meer te weten.
Klopt.
En daardoor hoef je al die onderscheiden ook niet meer te maken.
Klopt.
U bent niet alleen professioneel heel actief voor mensen met intersex aandoening, maar ook zelf iemand waarop niet eenduidig het label man of vrouw past. Mag ik vragen hoe dat bij u zit?
Kijk, daar beginnen we al. Ik vind dat op mij wel eenduidig het label vrouw past. Ja. Maar ik heb wel iets aparts, kan ik wel zeggen. Ik ben bijvoorbeeld een vrouw met XY-chromosomen en ik ben geboren met testes in mijn buik.
Ja.
En dat er lopen er zo'n 600 van rond in Nederland. Dus ook
lekker
zeldzaam.
Ja.
Allemaal zo zeldzaam dat het ook moeilijk is om erover te praten. En daardoor zien we dat er een grote geheimhouding is bij mensen. Men durft er niet over te praten, gevoelig voor schaamte. Stigma, zoals men dat met een mooi woord noemt, dat men dus echt bang is dat dat met vreselijke dingen geassocieerd wordt door de buitenwereld. Terwijl wanneer ik op een terras, als ik het al zou doen, zou roepen: hallo, ik ben intersexe, dan kijkt men mij zeer verstoord aan, maar niet omdat ik intersexe ben.
Nee, maar ze gaan ook wel door met de borrel drinken. Ik denk niet dat het hele terras stilvalt.
Nee, en die angst is er toch wel vaak. Dat zien we heel erg duidelijk bij intersexe groepen. Mensen zijn zo bang om erover te praten, dat ook niet gebeurt. En dat heeft iets te maken met de geschiedenis. Lang geleden vond men intersexen helemaal niet zo interessant. In de Bijbel wordt het er al over gepraat. Huh? Maar rond de jaren 50 kreeg men de mogelijkheid om met verdoving te kijken wat er binnenin kinderen zat. En toen dacht men, nu weten we zeker hoe we kunnen bepalen of iemand man of vrouw is. Nou, dat bleek naar de hand vies tegen te vallen. Maar daardoor kregen we wel het idee dat we er ook iets mee moesten gaan doen. En er was een dokter en die zei van, nou weet je wat, we kunnen het probleem wel oplossen, maar dan moet je die kinderen ook heel eenduidig opvoeden als jongen of heel eenduidig als meisje.
Dan gaat het vanzelf wel over.
Dan gaat het vanzelf wel over. Dan hoeven ze helemaal niet te weten wat er vroeger met hun lichaam aan de hand was. En daar hoorde dus een hele grote geheimhouding bij. Nou, die geheimhouding wordt door artsen nu niet meer aanbevolen, maar desalniettemin, leeft het nog steeds wel. Je ziet dat mensen daar heel moeilijk over praten.
Ja, maar er zijn wel allerlei verschillende vormen, hè, van interseksualiteit. Het, is, ja. Het kan juist heel erg één kant en heel erg de andere kant uitgaan.
Ja. Ik zocht even naar de zoomer van Tuurt, maar u zei eigenlijk interseksualiteit. En dat zien we dus ook
weer niet goed.
Nee, ook weer niet
ik
goed.
Ik moet heel veel leren vanavond.
Ja, maar het komt omdat het woord seksualiteit erin zit. En daar hebben heel veel mensen toch al problemen mee. Het is interseksse.
Okay.
Ja, want het gaat eigenlijk over je seksen. Je hebt de mannelijke seks, de vrouwelijke seks.
En dus heel veel vormen erin.
En daar zitten heel veel variaties tussen. In een brief aan de Tweede Kamer schreef de minister van VNJ op een gegeven moment: de interseks is zoals bekend, kent eindeloos veel variaties. En dat vind ik heel mooi gezegd. Daar hangen ook diagnoses aan die artsen gebruiken. Maar eigenlijk zijn die diagnoses niet zo belangrijk. Vooral niet wat we nu zien met deze uitspraak van de Duitse Hoge Rechtshof. Daar zien we dat het vooral gaat om de mensenrechten. En dat is iets wat helemaal los staat van een of andere medische diagnose. Heb je echt alleen maar mannen en vrouwen? Of zijn er ook mensen die erkend willen worden als dat ze mannelijke en vrouwelijke kenmerken hebben? Nou, die mensen zijn er. Wij vinden echter dat dat een veel grotere groep betreft dan alleen de intersexe mensen. Mm-hmm. Het zou ook trans mensen kunnen betreffen. Het zou ook, denk ik, ook mensen betreffen die zichzelf als non-binair afficheren. En zelf helemaal niet als trans gezien willen worden. Of ze...
Maar wat is non-binair?
Nou, non-binair betekent dat mensen zich gewoon niet als man of vrouw. Ja. Of als man en vrouw willen.
Willen
zien of laten zien door andere mensen.
En dat lost dat derde hokje in Duitsland dan niet op?
Nee, dat lost dat zeker niet op.
Maar,
nee.
Wat betekent het dan wel?
Dat is de vraag. Dat moeten we dus zien hoe dat geïmplementeerd gaat worden door de Duitse overheid.
Maar is het een soort doorbraak? Want in Europa kon dit helemaal niet. Hè? Er zijn wel landen, zelfs Nepal geloof ik, daar kan het al.
Toch zijn er een aantal kinderen in Nederland met een X in een paspoort waarbij het geslacht niet is vastgelegd. En dat hebben we heel stilletjes voor elkaar gekregen, omdat wij gebruik hebben gemaakt in Nederland van een wet die al heel lang bestond. Al eerst in de jaren 70 kwam die, geloof ik. En daarin staat dat wanneer het geslacht van een kind niet bekend is, dan hoef je het eerst nog niet in te vullen. Vervolgens wordt er 3 maanden gewacht. En dan dacht men vroeger, dan weet je het inmiddels wel.
Dan vullen we het dan wel in?
Nou, tegenwoordig denken ze, we weten het nog steeds niet. En er staat dus niet in die wet dat je dan wel iets moet invullen. Dus daardoor lopen er nu een aantal kinderen ook in Nederland rond, voor wie dat simpelweg nog niet is ingevuld, totdat ze zelf aangeven van nou, ik wil verder als jongen of verder als meisje.
En zou dat een oplossing voor u zijn? Dat mensen later zelf kunnen bepalen, ik wil het er wel in, of ik wil zelf bepalen of het een V of een M is of een X? Of moet,
Voor mij als intersexe persoon, mij persoonlijk, nee. Want ik identificeer mij als vrouw. Maar er zijn mensen voor wie het wel belangrijk is. Maar nogmaals, ik vind het veel belangrijker dat dat voor iedereen kan zijn. Het kan bijvoorbeeld goed zijn dat u zich helemaal als man identificeert, maar dat u denkt van, ik vind dat die overheid dat helemaal niet in mijn paspoort hoeft te zetten, en dat u het ook open wilt laten. Dat is trouwens wel een verschil. In de meeste landen waar we hier over praten, u had het over Nepal, maar ook in Australië, Canada.
India, Amerika.
Ja, maar daar zien we dat vaak een X in het paspoort wordt gebruikt, maar dat nog wel een geslacht vast wordt gelegd in de feitelijke geboortepapieren. Dat is een andere methode van registreren dan wij hier in Nederland hebben. Verder zien we dat als er al iets open gelaten wordt, dat het echt open laat is. Dus je hebt alleen maar 2 hokjes, man en vrouw, en daar vul je niks in. Wat nu revolutionair is, en dit voorstel van de Duitsers, is dat ze een echt derde hokje daar willen hebben.
Ja.
Intersexe organisaties internationaal die zien dat eigenlijk niet zo zitten. Die zeggen, nou, het zou een leuke tussenoplossing zijn, maar ons hoofddoel is gewoon het helemaal afschaffen van de geslachtsregistratie door de overheid.
Ja, dat is helder. Er zullen waarschijnlijk een aantal tussenstappen moeten gebeuren, zoals dat nu in Duitsland is. En daar moeten mensen natuurlijk weer aan wennen. En dan uiteindelijk kan je dan geen lettertje meer in je paspoort doen. Wat zou er in Nederland nu als eerste moeten gebeuren? Moeten wij de Duitsers achterna?
Op zich...
Wat u betreft?
Ja, op zich hebben ze in Duitsland iets wat ander rechtssysteem. Dus we kunnen het niet zomaar achterna gaan. In zekere zin zijn we door ons rechtssysteem, lopen we zelfs al een beetje voorop, en we weten het nog niet zo erg. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we hiermee doorgaan, Omdat er zeker een groep is van mensen die hier erg veel behoefte aan heeft.
Want hoe groot is die groep in Nederland, schat u dan?
Dat weten we niet precies, want er is nooit onderzoek naar gedaan. We weten wel dat die mensen over het algemeen zich heel erg roeren. En dan heb ik het niet over intersex zoals ik, intersexpersonen zoals ik, die gewoon erop aansturen van ja, het is gewoon belangrijk dat we van die geslachtsregistratie afgaan. Omdat op basis van de geslachtsregistratie vaak ook operaties worden uitgevoerd bij kinderen waarvan wij zeggen dat moet je bij intersex kinderen niet doen. Maar simpelweg omdat er dus heel veel mensen zijn die tegenwoordig zeggen van nou, voor mij hoeft het gewoon zo niet. En nogmaals, dat is zo'n grote groep, zo divers, dat daar erg hard onderzoek naar nodig is.
Uit welke hoek komt de weerstand dan?
De weerstand komt vooruit uit de hoek van mensen die denken dat het geslacht afgeschaft wordt. En dat is helemaal niet het geval. Man, vrouw, het blijft gewoon bestaan, heeft altijd bestaan. Alleen de vraag is of de overheid het moet vastleggen. En dat is niet het geval. Maar overal zul je gewoon nog als man of vrouw mogen komen. Je mag je nog steeds non-binair noemen als je dat wil. Je mag je trans noemen, je mag je intersex noemen. Je mag op Facebook, mag, geloof ik, in sommige landen 47 verschillende soorten genders aankruisen. Dat blijft allemaal bestaan. Dus daar is helemaal niks mee aan de hand. Het gaat puur om een juridisch systeem waar we wel iets vastleggen of niet iets vastleggen.
Heeft u het gevoel dat de geest uit de fles is?
Ja.
De discussie is gaande, hè? De genderneutrale toiletten, alle emoties die dat oproept.
Dat roept heel veel emoties op.
Is er iets in beweging?
Zeker, ja, absoluut. Dat zien we heel duidelijk. Het zijn vooral jonge mensen. En nogmaals, niet alleen intersex en trans mensen, maar ook heel veel jongeren die gewoon zeggen van ik zie dat niet meer zo heel duidelijk, eenduidig als een dichotomie, een absolute tweescheiding. Ik zie dat meer dat ik mezelf wel man, maar ik zie ook wel mezelf een beetje als vrouw. Ik zie vrouwelijke kenmerken, mannelijke kenmerken. En dat is denk ik wat er heel duidelijk aan het gebeuren is op het ogenblik. Waar we naartoe gaan, dat weet ik echt niet.
Want
de weerstand is inderdaad ook heel groot. Maar dat is meer het idee dat men iets verliest dan dat men werkelijk argumenten kan aanvoeren.
Helder. Bij dus die beslissing in Duitsland om voortaan niet alleen man en vrouw, maar een derde hokje te hebben om aan te kruisen. Dank Mirjam van der Haven, directeur van de stichting Nederlands Netwerk Intersexen.
DSD.
DSD.
Ook graag gedaan.
Het is een hele lange afkorting.
Ja.
If I ever lost your love, I don't know what I'd do. I think about us, baby. Think about us all the time. If you ever, ever do me wrong, I think I'd lose my mind. Start. I'd do anything to keep tears.
to see you smile. 'Cause I'm in love with you. Say you love me too. I'm in love with you. Say you love me too. I'm in love with you. Say you love me.
Het was 7 jaar geleden dat hij overleed. Op Schiphol gebeurde dat. Solomon Burke was het. En Say You Love Me Too. We gaan naar Den Haag. Of liever gezegd naar Ter Apel. Want daar was vandaag de nieuwe staatssecretaris voor Vreemdelingenzaken op werkbezoek. En die heet Mark Harbers. En onze eigen Wilma Borgman, die was er ook. Wilma, mocht je overal bij zijn bij het bezoek van Harbers?
Nee, Herman, helaas niet. Harbers was al vanaf vanochtend vroeg daar in Ter Apel om dat hele complex te kunnen bezoeken. En de achterliggende gedachte daarbij is dat daar alle organisaties zitten die zich met vluchtelingen en migranten bezighouden. De IND bijvoorbeeld voor de beoordeling van het verzoek. Het COA voor de opvang. De dienst terugkeer en vertrek voor mensen die teruggaan. Er is daar ook een locatie voor mensen die gedwongen worden uitgezet. Dus hij had het hele veld gelijk in kaart, zeg maar. Harbers heeft daar vooral met medewerkers gesproken en daar mochten journalisten niet bij zijn. En er was wel voor ons een klein clubje journalisten een mediamoment georganiseerd waar we hem even konden spreken.
Ja, dan moet je toeslaan.
Zo is het.
Ja, in de berichtgeving rond de kabinetsplannen is het over al veel dingen gegaan. Er zijn al behoorlijk wat onderwerpen in de spotlight gestaan. Toch niet echt over asielbeleid en vreemdelingen, terwijl dat toch altijd een politiek en gevoelig onderwerp is.
Zeker. En niet alleen ging het in de berichtgeving er niet over, ook in het politieke debat eigenlijk niet. Vorige week was het debat over de regeringsverklaring en ook daar kwam het slechts mondjesmaat aan de orde. Ook daar ging het, zoals vandaag ook weer, vooral over belastingzaken. En dat is toch onterecht, want wie het regeerakkoord heeft gelezen, die ziet dat het kabinet over asielbeleid veel van plan is.
Ja, waarom laten ze dat dan liggen, de oppositie bijvoorbeeld?
Ja, ik denk dat die belastingzaken gewoon even belangrijker waren of belangrijk in het nieuws waren, dat daar de aandacht naar uitging.
Ja, wat zijn de belangrijkste plannen van het kabinet met het vreemdelingenbeleid?
Ja, aan de ene kant kun je zeggen dat het beleid strenger wordt, dat het moeilijker wordt bijvoorbeeld om als migrant zelf te kiezen waar in Europa je wil worden opgevangen. Er komt nog meer nadruk op opvang en asielaanvraag in de eigen regio. Het kabinet wil ook meer deals, zoals met Turkije, om de instroom te beperken. En als mensen dan toch naar Nederland komen, dan moet veel sneller duidelijk zijn of ze mogen blijven of niet. En mensen die geen recht hebben op asiel, die gaan dan naar een groot asielzoekerscentrum, zoals in Ter Apel, waar ze gelijk worden geconfronteerd met terugkeer.
Ja, dus het wordt aangescherpt. Ja. Wordt het ook op bepaalde plekken soepeler?
Ja, dat kun je ook zeggen, want voor mensen die een kansrijk verzoek hebben ingediend, wordt het soepeler dan nu. Er komen voor hen kleinschalige opvanglocaties en dat is al jaren een wens van een groot deel van de Tweede Kamer om echt kleinere AZC's te hebben. En dat lukte steeds maar niet om vooral praktische redenen, maar die komen er nu toch wel voor mensen die een grote kans maken om hier te blijven. En die hoeven ook niet meer van hot naar her te trekken voordat ze zich ergens kunnen vestigen, maar komen terecht op een plek waar ze eventueel later ook kunnen wonen of kunnen werken. En ze krijgen veel eerder dan nu ook taallessen om beter hun weg te vinden in ons land.
Ja, we weten nog wel dat GroenLinks aan tafel zat in het begin van de onderhandelingen. Dat liep dus stuk op migratie. Als je nu die coalitiebesprekingen reconstrueert, hoe ingewikkeld was het onderhandeling op dit onderwerp tussen de coalitiepartijen die er nu zitten?
Op een schaal van 0 tot 10 zou ik zeggen 11. Want het was hartstikke moeilijk. Het was een van de onderwerpen waar ze tot het laatste moment tegenover elkaar hebben gestaan. Dan inderdaad niet op dat punt waar het met GroenLinks wel op stuk liep. Want dat ging over het sluiten van deals, zoals die Turkije-deal. Daar viel met de ChristenUnie wel over te praten. Maar een heel moeilijk punt voor de ChristenUnie was het kinderpardon. Dat is die regeling voor kinderen die in Nederland geworteld zijn, die dan een verblijfsvergunning krijgen. Maar er zitten een heleboel voorwaarden aan die regeling, zodat er eigenlijk maar mondjesmaat gebruik van gemaakt kan worden. En de ChristenUnie wilde die voorwaarden heel graag versoepelen. Maar dat wilde de VVD en ook het CDA absoluut niet. En dat was een hele bittere pil. Vooral voor het Kamerlid Joël Voordewind, dat daar jaren voor heeft gevochten. Die is politiek relevant, zoals ieder individueel Kamerlid in deze coalitie, vanwege die ene zetelmeerderheid. Voordewind ziet nu onder de streep toch in het regeerakkoord een balans.
Gelukkig staat er in het regeerakkoord dat dat gesleep met kinderen nu zal stoppen. En dat zo snel mogelijk een inschatting gemaakt wordt of ze hier in Nederland mogen blijven. Ouders mogen ook de taal gaan leren, dat is ook nieuw in het regeerakkoord. Ook worden er kleinere opvangmogelijkheden gecreëerd. Waar voorheen nog wel eens 1000, 1200 man werden opgevangen op één locatie. Dat moet er ook af. Dus er zijn een aantal goede positieve ontwikkelingen in het regeerakkoord. Zodat het asielbeleid in Nederland ook humaner wordt.
Nu zegt u dat het gesleep met kinderen dat daar een einde aan gaat komen. En de vraag is of u dat soort dingen heeft teruggekregen in de onderhandelingen, omdat die verruiming van het door u gewenste kinderpardon niet door is gegaan.
Nou, het was geen uitruil. We hebben gewoon alles afgelopen als het gaat om de behandeling, menswaardige behandeling van asielzoekers. En daar was dit één aspect van. Mm. Nou, je ziet dat we op aardig wat aspecten een goede balans hebben gevonden. De VVD, de ChristenUnie, D66, CDA. Denk aan de VVD die niet zat te springen om bijvoorbeeld herplaatsing van vluchtelingen, ook in Nederland, als er vluchtelingendeals worden gesloten. Maar voor ons er een minpunt zit als het gaat om het kinderpardon.
Ja, je hoorde Joël Voordewind en ook collega Hans Andringa. Dus dat kinderpardon, dat heeft de ChristenUnie moeten slikken. Maar voor mensen die mogen blijven, wordt het humaner. Nou ja, dat is een woord dat je de VVD-bewindspersonen niet in de mond zal horen nemen.
Nee, Hij noemt ja, aardig wat aspecten waarop we het eens zijn geworden. Er zitten dus ook nog genoeg tegenstellingen in deze coalitie op dit terrein. Is er een kans dat grote politieke ongelukken gaat opleveren?
Nou ja, dat zal moeten blijken in de praktijk. Want je kan opschrijven wat je wil. Dit opschrijven was dus al buitengewoon ingewikkeld. Maar je kan niet alles voorzien. Je kan niet overal van tevoren waterdichte afspraken over maken. En dat hebben we in de vorige coalitie wel gezien. Want die is bijna gestruikeld. Omdat er uit Europa een opdracht kwam om uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale onderdak te bieden. Dat vond de PvdA prima, maar de VVD wilde dat per se niet. Nou, dat leidde bijna tot het eind. Vervolgens steeg het aantal Syrische vluchtelingen plotseling enorm. Dat moest het ook allemaal van een antwoord worden voorzien. Dus de nieuwe staatssecretaris Mark Harbers die kijkt goed naar het verleden.
Wat ons denk ik nu te doen staat, is om met de ervaring van toen in deze periode te gaan kijken of we de hele opvang wat flexibeler kunnen opzetten. Zodat je als het ware ook altijd wat buffer hebt in de opvang op het moment dat de instroom weer groter zou worden. Dat je dan als het ware niet van meet af aan achter de feiten aanloopt.
Dat u niet als Klaas Dijk of met bussen door Nederland moet toeren om asielzoekers onderdak te krijgen?
Ja, uitsluiten kun je het helemaal nooit. Omdat de instroom op dat moment opeens ook zo massaal was. Kijk, en dat vergt natuurlijk ook dat we op Europees niveau moeten gaan handelen. De instroom is op dit moment een heel stuk lager. Daar zie je bijvoorbeeld ook dat de afspraak die de Europese Unie met Turkije heeft gemaakt, dat die werkt. En ik denk dat daar de grote inspanning moet liggen. Dat we gaan kijken of we meer van dit soort afspraken kunnen maken met een ring van landen om de Europese Unie heen. Zodat we op dat moment met dat soort afspraken de instroom in de hele Europese Unie beheersbaar weten te maken.
Nou heeft de VVD-fractie in de vorige periode nogal zichzelf geprofileerd op dit onderwerp. De nota van Asmani bijvoorbeeld, die de VVD-fractie naar buiten heeft gebracht. Als je naar het regeerakkoord kijkt, dan geldt in ieder geval voor bijvoorbeeld het kinderpardon dat daar de VVD-klank heel duidelijk te horen is. Geldt dat voor de hele asielparagraaf, vindt u?
Nou, ik denk dat de hele asielparagraaf een evenwichtig samengaan is van wensen van alle coalitiepartijen, misschien nog wel meer partijen in de Tweede Kamer. Omdat daar bijvoorbeeld ook in is opgenomen dat voor mensen van wie duidelijk is dat ze in Nederland mogen blijven, dat we daar sneller gaan werken aan integratie. Dat we ook gaan proberen om, als duidelijk is dat mensen vergunning krijgen in Nederland, hen ook van meet af aan te huisvesten in een AZC wat in de plek is of bij de plek waar ze wellicht uiteindelijk ook werk vinden. Zodat je op dat moment ook af bent van het feit dat sommige gezinnen een aantal keer door Nederland moeten verhuizen. Dus het is aan de ene kant, ja, het is streng voor de mensen die niet in Nederland mogen blijven, maar we gaan ook degelijk stappen zetten voor de mensen voor wie uitzicht is dat ze in Nederland mogen blijven, dat ze hier dan ook sneller integreren in de samenleving.
En dat u dan ook Joël Voordewind te vriend kunt houden?
Ik hoop zoveel mogelijk mensen in de Tweede Kamer te vriend te houden, of in ieder geval mee te krijgen in dit voorgestelde beleid.
Ja, de nieuwe staatssecretaris van Asielzaken Mark Harbers vandaag dus op werkbezoek. En of dat lukt, dat meer partijen in de Tweede Kamer meekrijgen, dat zal moeten blijken.
Dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag.
It's daybreak over Jackson Street. People wake to tired feet. A woman's breaking bread to eat. It's daybreak over Jackson Street. There's people behind boarded doors. There's beds and blankets. blankets on the floors, they're opening the liquor stores at daybreak over Jackson Street. Well, this garden's gated and fences grown. There's gold and silver out on loan. People set out on their own at daybreak over Jackson Street. Well, there's gangsters on the streets I know, and they're dressed the part from head to toe. You should see the way their badges glow at daybreak down on Jackson Street. Well, I tried to leave and I tried to run. They got me on some stunt I'd done. It always seems a setting sun at daybreak over Jackson Street, where the law is like an anchored ship. It's drowning people drip by drip, and it's tethered by a desperate grip. It issues justice from a whip, sends bullets fired from a clip, carried on a gangster's hip, from a politician's fingertip. It sets the slopes for souls to slip at daybreak over Jackson Street.
Gloednieuw uit Canada, Steph Cameron and the Daybreak over Jackson Street. Het loopt niet lekker met Theresa May en haar kabinet. De Britse premier nam vanavond afscheid van minister Priti Patel van Internationale Ontwikkeling. Zij had zonder overleg gesproken met hoge Israëlische functionarissen, en dat mag niet. En correspondent Suze van Kleef, goedenavond. Dat is niet de enige kwestie, hè?
Nee, ja, er loopt zeker de afgelopen week van alles. Inderdaad, deze Priti Patel die deze week in opspraak is geraakt. Maar ook seksschandaal in Westminster. Seksminster, zoals het hier al heet. Ja. Er lopen meerdere onderzoeken naar partijmedewerkers, politici. Tot aan de hoogste regionen aan toe. Minister van Defensie Michael Fallon die stapte een week geleden al op. Dus deze Priti Patel die vandaag opgestapt is, is de tweede minister in één week die gedwongen opstapt. Ja, dan lopen er nog meer onderzoeken in dat seksschandaal. Ook naar een staatssecretaris van internationale handel en naar Damian Green. En dat is ook heel pijnlijk voor Theresa May, want dat is haar vicepremier, haar rechterhand. Dus dat hebben we in het kader van het seksschandaal. En ja, Boris Johnson, minister van Buitenlandse Zaken, die is 2 dagen geleden ook in opspraak geraakt, omdat hij een blunder maakte toen hij sprak over een Britse vrouw die in Iran een 5-jarige celstraf uitzit. Hij zei in een parlementscommissie vorige week dat ze zich niet schuldig had gemaakt aan criminele activiteiten, alleen maar journalisten had getraind. Laat dat nou niet zo lekker vallen in Iran. En ja, haar man zegt dat die autoriteiten daar dit als extra bewijs zien. Vreest dat die celstraf van die vrouw langer wordt. Dus in haar kabinet is er van alles aan de hand. Er zijn eigenlijk nog maar heel weinig ministers over die niet in opspraak zijn.
Ja, en die Johnson is eigenlijk een continu risicootje, hè?
Ja, die wordt wel gezien als een ongeleid projectiel, kunnen we wel zeggen. Dat was al zo voordat hij minister van Buitenlandse Zaken werd. Maar nu wordt dat natuurlijk alleen nog maar duidelijker, ook omdat het toneel waarop hij zich nu beweegt ook alleen maar groter wordt. Dus ja, vorige maand maakte hij een vrij smakeloze grap over Libië, over Sirte, dat het nieuwe Dubai zou kunnen worden volgens hem. Want hij zei, dan moeten er alleen nog eventjes alle lijken uit de straten worden opgeruimd. Dat soort dingen gebeuren er eigenlijk aan de lopende band met hem.
Gebeurt er allemaal onder de premier, onder May. Heeft het ooit, sinds het overnemen van Cameron na dat Brexit-referendum, wel geboterd in dat kabinet? Is het ooit wel lekker op gang gekomen?
Nee, eigenlijk niet. Je ziet dat zij, nadat zij aan de macht is gekomen in juli vorig jaar, eigenlijk constant bezig is met brandjes blussen en proberen de boel maar bij elkaar te houden. En toen heeft ze zelf nog eigenlijk de situatie nog veel erger gemaakt. Dus door toen vervroegde verkiezingen uit te schrijven in juni, afgelopen juni. Nou ja, die zijn volledig fout gegaan. Daar is ze bijna de meerderheid, daar is haar meerderheid kwijtgeraakt. Dus toen is eigenlijk haar autoriteit binnen haar partij, maar ook buiten de partij, nog veel minder geworden. En haar positie eigenlijk nog veel wankelijker.
Zijn er wel succesjes waar ze mee kan wapperen? Er gebeurt toch wel wat. Dat ze dat in ieder geval kan zeggen.
Nou ja, zij zit gewoon eigenlijk in een hele moeilijke positie. Want het gaat gewoon niet zo heel erg goed. En dat komt natuurlijk ook door de Brexit die toch boven dit land hangt. Dus economisch zie je dat het minder gaat. Dat er minder geld komt. Dat de Britten krijgen minder geld te besteden. Inflatie wordt hoger. Dus heel veel succesjes kan zij eigenlijk niet laten zien. Behalve misschien, ze noemt ze zelf niet, maar behalve misschien dat je kunt zeggen dat de immigratie loopt op dit moment terug. En dat was toch een reden voor heel veel mensen om voor een Brexit te stemmen.
Ja, het gaat al met al niet zo best. Het lijkt af en toe zelf of ze er ook niet zo heel veel zin meer in heeft. Zijn er bij de conservatieven al geluiden die zeggen, nou, misschien moeten we maar eens aan iemand anders gaan denken?
Ja, die zijn er eigenlijk altijd. En zeker sinds de verkiezingen 8 juni zijn die er altijd. Er is toen besloten om haar nog voorlopig te laten zitten. Omdat ze eigenlijk niet echt een goed alternatief hadden. Een sterk genoeg alternatief hadden, vonden ze. Die zie ik zo 1, 2, 3 nog steeds niet. Maar het schijnt wel dat er nu, zeker na deze verschrikkelijk moeilijke week, nog meer stemmen opgaan in die eigen partij ook om haar weg te sturen. Dat zou alleen maar kunnen door 48 stemmen parlementariërs van de conservatieven eigenlijk een handtekening te laten zetten onder een brief. En dan komt er een nieuwe partijverkiezing. Ja. Partijleiderverkiezing.
Ja, en je zegt, ik zie zo 1, 2, 3 niemand. Is dat dan inmiddels wel zo dat er aan de horizon al iemand zijn vinger aan het opsteken is?
Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die ambities hebben. De vandaag weggestuurde Priti Patel heeft er bijvoorbeeld nooit geheim van gemaakt dat ze ambities heeft om ooit partijleider te worden.
Ja, dat zal wel niet meer gebeuren, denk ik.
Nou, voorlopig niet. Maar het feit dat ze zelf is opgestapt, dat zorgt ervoor dat ze misschien nog over een aantal jaar wel weer kan terugkomen. Maar ja, op de korte termijn wordt het heel moeilijk. Want Boris Johnson, die we misschien een jaar geleden zagen als kandidaat, die maakt het zichzelf toch ook wel heel erg lastig. Enige die je eventueel misschien zou kunnen noemen is David Davis. Hij is minister van Brexitzaken. En hij blijft de afgelopen maanden eigenlijk een beetje op de achtergrond. En zorgt er in ieder geval voor dat zijn blazoen een beetje schoon blijft. Mm-hmm. Dus hij komt het sterkst over, denk ik, in het huidige kabinet.
Ja, die houdt zich een beetje erbuiten. Hij is de man die de Brexit-onderhandelingen doet. Je zei het al, eind deze week. Ja, als je het snel kan beantwoorden, probeer het. Is er een nieuwe ronde Brexit-onderhandelingen? Hoe staat Groot-Brittannië ervoor in die onderhandelingen?
Niet zo goed. We zien dat het in oktober, de vorige ronde, werd Barnier, de hoofdonderhandelaar van de EU, zei, we zitten in een impasse. Ja. En ik geloof dat ze hier ook wel een beetje nerveus ervan worden. Want Groot-Brittannië wil door. Hè. Die wil in december gaan praten over een toekomstige relatie, over een handelsrelatie. En de EU zegt gewoon, nee, want jullie hebben nog niet genoeg aan onze voorwaarden voldaan. Jullie hebben geen beloftes gemaakt over geld, over rechten van de EU-burgers en over de grens van Noord-Ierland. En dus gaan wij nog niet verder. En daar worden ze hier toch wel nerveus van.
Genoeg op te lossen in Londen en met Europa. Dankjewel, correspondent Suze van Kleef. Somewhere there's a place where you can go. Someplace you can lay your heavy head down. Everybody needs somewhere to go. We don't get high to get a come down. You take your chance in life, go out and find a wife. Don't get stuck in the state I'm in. Someone, somewhere is love. Lekker kort was dat. Robbie Williams en Somewhere.
Overal staan vrouwen, bekend en onbekend, op en doen hun verhaal. Vaak met de hashtag ik ook of me too.
Ik werd er een beetje gek van al dat gemietoet.
Grab him by the pussy.
No more, we're not gonna put up with this anymore.
Oh ja, wacht even, dat is er gebeurd.
En dat is uitgelopen op een beetje flirten en met elkaar in bed belanden.
Ik wil geen trial by media.
Vanavond de achtste en laatste aflevering van onze serie gesprekken over het MeToo-debat. Bij me zit René Rumkens, hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de UvA. Directeur van Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Goedenavond.
Goedenavond.
U publiceert binnenkort in Trouw een opiniestuk over de manier waarop dit debat, het MeToo-debat, tot nu toe in Nederland is gevoerd. Mogen wij de conclusie alvast horen?
Er zijn vooral een aantal vragen die ik heb opgeworpen. Er zijn een tweetal dingen die voor mij in het oog springen als je naar het debat kijkt. Laat ik vooropstellen dat ik denk dat het heel belangrijk is dat hier een publiek debat gevoerd wordt. Dat een probleem wat al heel oud is, dat nu eindelijk in het openbaarheid komt. Maar wat opvalt is dat in dat publieke debat gedaan wordt alsof het een heel nieuw probleem is. De framing is zo van, jeetje, waar komt dit opeens vandaan? En het is helaas heel oud nieuws. Zo oud zelfs en zo bekend, dat is vanaf de jaren 80 onderzocht. En in de jaren 90 heeft de Europese Unie bijvoorbeeld al besloten dat alle lidstaten beleid moesten voeren om dit te voorkomen. En Nederland heeft dat bijvoorbeeld ook gedaan. Dus het is helemaal niet nieuw, we wisten het al.
Waarom doen we dan alsof?
Nou ja, dat is de vraag die ik opwerp. Hoe komt het dat kennis die dus al er ligt, het meest recente rapport is bijvoorbeeld uit 2014, keiharde cijfers. Daaruit bleek dat uiteindelijk bijna een kwart van alle vrouwen in Europa in werksituaties seksuele intimidatie heeft meegemaakt. En we doen telkens alsof het nieuw is. Dus kennelijk willen we er niet aan. Dus wat je ziet is, het is heel paradoxaal, omdat het op zo'n grote schaal voorkomt, komt het dus dichtbij. En dat roept ongemak en onbehagen en dus ook afweer op. Dus het feit dat men iedere keer denkt, nou, is het nu echt wel het geval? En dus de twijfel en de aarzeling. En dat zie je ook in dit debat.
En we verdringen het dan telkens weer en dan komt het via de hoek weer terug.
Ja, ja. Maar, je ziet slecht nieuws, dat wordt slecht verdragen.
U zegt, er zijn rapporten verschenen al sinds de jaren 80. Onderzoek 2014, nog een dik rapport. Dus eigenlijk is er helemaal niks veranderd.
Nee, het gaat...
Het heeft helemaal geen zin gehad.
Nou nee, dat laatste zou ik niet zeggen. Het interessante is, wat namelijk wel nieuw is, als je naar het debat kijkt, is dat degene die het betreft, die zijn niet langer afhankelijk van de media. Als je kijkt hoe het zich is gaan ontrollen, dat was naar aanleiding van die Harvey Weinstein-zaak, een aantal van de vrouwen hebben eerder aan de bel getrokken, maar vonden geen gehoor. We zijn vervolgens ook afgekocht natuurlijk, ze dreigden met rechtszaken, hebben de stappen gezet, maar het kon nog in de doofpot gestopt worden. Nu is iemand naar de New York Times gestapt, dus wat nieuw is, ze werden gehoord, maar ook geloofd. En daarmee kon je naar de media stappen. Hoefde je dus niet naar de rechter te stappen. En dat is het interessante. Je ziet een verschuiving naar niet zozeer dat de vraag naar wie heeft gelijk en wat is waar, maar er is een probleem. En dat brengt mij op het tweede punt. Het interessante vind ik in die Nederlandse discussie dat er nu de roep is van heel verontwaardigd van mag dat wel, mogen vrouwen dit wel in de media doen en de mannen niet te vergeten. Dat is overigens ook een belangrijke ontwikkeling, dat er ook mannen nu naar voren komen.
Zoals Jelle Brandt-Korsjes.
Onder andere. Ja. Onder andere. maar dat die roep nu is van mag je wel iemand, wie heeft nu gelijk, is dit waar, wat is het bewijs hiervoor? Terwijl de hele porté van een hashtag als MeToo gaat niet over is het waar of niet, maar het gaat over mensen die hun pijn, verdriet, de vervelende herinneringen, die wil men delen en men wil gehoord worden. En dat is iets heel anders dan naar een rechter stappen. Ja. Dus het feit dat nu de reactie is, je moet naar een rechter gaan, dat is een heel interessante, want we weten dat naar een rechter gaan heeft helemaal niet zoveel zin, omdat de bewijslast, de bewijskwestie is een heel groot probleem. Ja. Dus het strafrecht is de meest bot bijl om dit soort problemen op te lossen.
Maar
dus
op een gegeven moment komen er natuurlijk wel namen naar boven. Komen er wel Kan je dit debat ook voeren zonder een bekende figuur die zegt... hé, ik trek aan de bel, want in die periode is mij dit en dit overkomen? Is dat, kan je zo'n debat wel voeren zonder dat je die voorbeelden hebt?
Nou, dat is het interessante van de sociale media... die nu in feite een democratisering van het gesprek teweeg brengen. Die wordt geforceerd doordat een heleboel vrouwen en ook mannen zeggen... dit is mij overkomen. En dan gaat het, en er worden inderdaad helemaal geen namen genoemd. Wat we met elkaar zullen moeten doen is dit debat blijven voeren. En vooral kijken hoe ongelooflijk morsig de omgang is... En verwoord op sommige momenten. En hoe je dat kunt voorkomen. En wat dat betreft, denk ik, is dit echt een historische omslag. Dat je niet meer per se naar een rechter gaat. Omdat de slachtoffers weten namelijk dat je dan het nakijken hebt. Het is het dilemma van elke klokkenluider. Als je weet dat je geen getuige hebt voor hetgeen die gebeurd is. En als je weet dat er te veel belangen op het spel staan.
Dan verlies je
en dan betaal je zelf de prijs. Dus dan houd je je mond wel. Dus naar een rechter gaan heeft geen zin, maar wel het probleem, de kattenbel aanbinden en zeggen, dit is een probleem, ik wil dit niet. Kunnen we met z'n allen hier een meer beschaafdere omgangsvorm vinden?
Ja, hoe voorkomen we dan dat we over, laten we zeggen over 10 jaar... Hè, dat we een andere hashtag hebben over precies hetzelfde probleem? Je zegt, ja, we moeten deze discussie blijven voeren. Ik hoor nu al mensen, ik ben het helemaal beu, die hele MeToo-discussie.
Ja, dan hebben mensen weinig geduld. Want ik denk dat over 10 jaar inderdaad een nieuwe hashtag... en dat dat nodig zal zijn, want als je het historisch bekijkt...
Want u heeft het over een omslagpunt, hè?
Ja, ja.
Is dat dan de omvang van het debat?
Niet de
mensen die zich ermee bemoeien?
Niet de omvang van het debat, maar het feit dat de slachtoffers zelf naar voren komen... en zelf hun stem opeisen en zeggen, dit is wat er gebeurd is. En ik wil helemaal niet suggereren dat je niet de vraag zou moeten stellen, klopt dit? Maar dat is iets anders dan er een juridische kwestie van maken. Want wat ik als onderzoeker ook gezien heb... en daar ook verschillende dingen in de loop der tijd over naar buiten heb gebracht... het strafrecht is een botte bijl. Het strafrecht is, dat moet er zijn. Het is in feite de afspraak... die we met z'n allen als samenleving maken. Wat mag niet? En als grenzen overschreden worden... is daar inderdaad een juridisch apparaat voor. Maar als het gaat over geweld... en in het bijzonder geweld wat vrouwen treft... seksueel geweld... en je ziet dus nu ook de mannen die het treft... als daar geen getuigen bij zijn... is het strafrechtelijk gezien heel lastig om dat te bewijzen. En ik vond het zelf buitengewoon fascinerend... om een van de bekendste strafpleiters van Nederland... Gerard Spong gisteravond zelf te horen zeggen van... ja, dit is in het strafrecht, moet je dat waarschijnlijk niet eens willen aankaarten. En hij pleitte voor mediation. Nou, dat vond ik een hele interessante beweging van een strafrechtsadvocaat... Ja. Die ik ook ken vanuit mijn eigen onderzoek... als iemand die juist vanuit de verdachte het strafrecht inzet... om een verdachte te beschermen. Ja.
Hij zat bij Pauw, geloof ik. Waaraan heeft u zich echt geërgerd in het debat?
Nou, ik erger me gelukkig niet zo heel gauw.
Wat heeft u enigszins gestoord
in
het debat?
Wat ik inderdaad storend vind, is die suggestie dat het nieuw is... en dat daar een soort arrogantie uit onwetendheid spreekt daaruit. Dat je ziet, en als wetenschapper snap ik ook natuurlijk wel... dat niet de gemiddelde samenleving, die houdt niet de vaktijdschriften bij. Maar wat ik storend vind, is te zien dat er al 30 jaar onderzoek gedaan wordt... cijfers naar buiten komen... Die studie waar ik het net over had van het Fundamental Rights Agency uit 2014... die is zelfs in de krant gekomen, maar dat roept geen debat op. Nee. En waarom? Omdat het gaat dan over grote aantallen. Het gaat over de statistieken. En het is bekend dat, dat zie je ook nu weer... als één geval, en zeker nog als het nog iemand is die tot de verbeelding spreekt... omdat ze dan uit de wereld van glitter en glamour komen... Ja. Dat spreekt kennelijk tot de verbeelding... en een cijfer van 25% van de vrouwen kennelijk niet.
Nee, terwijl dat pas de indrukwekkende cijfers zijn natuurlijk. Het moet geen hype blijven, dat is eigenlijk wat u zegt. Het moet geen hype zijn, dit MeToo-debat.
Het is ook geen hype. Nee, het was maar een hype, want dan was het niet de realiteit van zoveel vrouwen.
Helder, dank u wel. René Rumkes, hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de UvA. Dit was het oog. Morgen ziet u Lucella Carrasso. Goedenacht.
Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Je bouwt iets op voor later, maar dat geld, dat staat een beetje stil. Wat je ook doet, geen beweging in te krijgen. Luie rotcenten. Jij werkt hard voor je geld, dus je geld moet ook werken voor jou. Daarom is er nu Laten Beleggen op Sebinks. Stap in op bink.nl. Natuurlijk zijn er risico's. Je inleg kan minder waard worden. Het blijft tenslotte beleggen. Laten beleggen.
Hoe weet ik zeker dat mijn donatie bijdraagt aan een betere wereld?
Let op het Erkend Goed Doel logo, want erkende goede doelen voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Dus geef gerust aan een erkend goed doel. Kijk op geefgerust.nl.
Jij werkt hard voor je geld? Laat je geld ook werken voor jou. Stap in op bink.nl.
Wij zijn nieuw. Nieuw 10. Wij lenen geld aan bedrijven. Helemaal digitaal. Duidelijk, simpel, snel. Van 20k tot 1 miljoen euro. Van bakkersketen tot techhelden. Als ondernemer weet je binnen 15 minuten of je het geld kunt lenen. Met duidelijke voorwaarden. NewTen, de nieuwe norm in zakelijk leden. Een initiatief van ABN AMRO. Check newten.com.
NPO Radio 1.